Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Het zou echt tof zijn als dan later de Derde Wereldoorlog begint te zeggen. Malou en Tatjana zeiden het al. Kan nooit goed gaan. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 128 op afstand. Ik zit in Antwerpen.
Yeah.
En jij zit...
Ik zit altijd op dezelfde plek.
Voor een kaars. Zo
ja,
zie je eruit.
Ik zit bij kaarslicht.
Jij zit bij kaarslicht.
Heel romantisch in mijn eentje.
Ja. Met je kat. Ja.
Nee, die heb ik weggedaan. Dat moest van jou.
Ja, 2024.
Jou.
Zonder Stevie.
Echt mijn dominantrix. Dominantrix. Anyway, nee, Stevie ligt hier lekker niks te doen, zoals altijd.
Ja, heel goed.
Erg jaloers.
In wat voor staat tref ik je?
Ik ben echt fucking moe. Ik had vandaag... Ik heb vandaag echt oprecht de hele tijd dat ik gewoon mijn ogen niet kan openhouden. Ik heb ook, kijk, ik zie er zo doods uit. Ik heb ook geen make-up op. Maar dat... Weet je, je kent toch die tekenfilms dat ze dan zo van die lucifers tussen hun ogen hebben? Dat wil ik gewoon de hele dag.
Ja.
Het is vandaag 3 januari. Ik heb nu het gevoel dat het 1 januari is. Maar dit heb ik altijd. Ik heb dan altijd zo... Dat was dus 30ste naar de school. Het was...
Dat is een club, hè? Eventjes voor iedereen die...
Ja, de school in Amsterdam-West, nou, hij is volgende week gesloten, dus je kan er nooit meer naartoe. Maar het was een club in Amsterdam-West. Ik was er nog nooit geweest, want ik dacht dat ik techno haatte. Nou, ik heb de nacht van mijn leven gehad. Ik weet niet waar ik al die jaren ben geweest. In Skatecafé in Amsterdam-Noord. Zoals we allemaal weten. Maar het was zo leuk. De muziek was geweldig. Ik was helemaal zo euforisch. Met allemaal leuke mensen. En toen zo 2 uur geslapen. Toen de 31ste opeens ook nog gewoon tot in het holst van de nacht gefeest. Maar toen, die dagen daarna was ik natuurlijk heus wel moe. Maar ik had ook nog helemaal zo, maar dat heb ik dus altijd. Zo zieke adrenaline... na euforie. Gewoon van, oh, fuck die shit. Het was zo leuk. Nog helemaal zo in soort bijna verliefde bubbel. En dan 3 dagen later krijg ik altijd een soort zieke error en crash. En dat ik gewoon dood wil.
Maar je hebt niet aan de ecstasy gezeten of aan de MDMA of zo?
Ja, ik heb wel een half pil gehad.
Oh, ja. Hallo.
Ja, maar op de 30ste. Dus het is nu al 5 dagen later.
Oh ja.
Dus het is bij mij is het altijd soort van vertraagd. Wanneer dat de meeste mensen hebben 2 dagen later zo'n dinsdagdip. Nou, ik heb het gewoon 5 dagen later. En dan is het ook heel raar. Want dan denk je, ja, nu kan je wel weer door met je leven. En dan heb ik opeens juist dat ik denk... Ik haat alles en iedereen. Ik wil alleen maar in mijn bed liggen. Geef me lucifers voor mijn ogen. Lap me op. En dan moet je het opeens allemaal zelf doen. Dus dat was even mijn teleurstelling van de dag.
Maar, ja, verder... maar de school was dus heel leuk.
Heel leuk.
Oh, wat goed.
Ja, het was... Maar goed, het is natuurlijk... Ik denk dat het ermee te maken had dat ik er dus... Dat ik juist dacht van, is het wel een plek voor mij? Ja. Ga ik überhaupt... Ik hou natuurlijk van dansen, maar ik luister gewoon... Ik ga ook meestal meer naar soort andere clubs, ander soort muziek. Vooral hip-hop, R&B, soms een beetje elektronisch. Maar niet soort van doef, doef, doef.
Ja,
maar maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten techno. Dus dat hele beeld van het is alleen maar super grimmig of extreem eentonig, dat is ook gewoon niet helemaal realistisch. Maar ja, ik ben soms in sommige dingen heel zwart-wit. En dan denk ik, oh, dat is niks voor mij. En dan opeens kan het gewoon zo heel erg meevallen en zelfs de hele andere kant op gaan.
Ik vond het vroeger heel leuk, hè?
Ja?
Ja, ik ging heel vaak naar van die techno-festivals, naar Awakenings en Mysteryland en zo.
Ik vind dat echt, ja, dat heb ik al vaak gezegd, maar zo jammer dat ik jou toen nog niet kende. Het is gewoon een heel ander leven.
Ik stond gewoon te klappertanden voor me uit te staren, hoor. Het is niet zo dat je dan in één keer een andere...
Nee, maar wel grappig. Het is wel gewoon een soort... Dit heb ik ook met Emma de Touare. Die was vroeger ook echt een rave meid. En zij is nu een soort nog meer granny dan jij. En dat, maar dat is toch gewoon, dan heb je zo'n vrienden, dan denk je, oh ja, wow, jullie waren gewoon vroeger totaal ander. Ja, maar niet echt een ander persoon.
Ik kocht vroeger drugs van Emma.
Super.
Ja, ze had echt hele goeie. Maakte ze ook allemaal video's van. En dat is hoe ze het dan maakte. Emma's kookclub. Dat is een hele andere kookclub.
Emma. Emma heeft nooit drugs gebruikt in haar leven. Mm-hmm. Ze was gewoon een nuchtere reefmeid. Net zoals jij, toch?
Nee, echt niet hoor. Ik denk dat dat nog steeds in mijn aderen is terug te vinden. In ieder geval in mijn haar. Zeg toch? Het gaat toch allemaal in je haar zitten? Ja, joh.
The fuck. Oké, nou, hoe gaat het met jou?
Nou, eigenlijk heel erg goed. Want ik ben heel trots op mezelf.
Oh.
Nou, er is één raar ding.
Okay.
Ik heb een deadline voor een nieuw boek. Dit komt nooit meer goed. Keurig netjes tot laatst gewacht. Zodat je dat in de fijnste maand januari nog eventjes in een razend tempo moet afronden.
Natuurlijk.
Maar goed, dat is ook gewoon mijn ding. Dan ben ik ook het allerbest. Dus het is ergens ook goed. Dit zeg ik alleen maar omdat ik bang ben dat de uitgever meeluistert. En dat ik dan niet heel onprofessioneel overkom. Maar ik schrijf de hele tijd, ik vind met DT. En ik lees het dan daarna. En dan ik zo, wat doe je? Zo, maar de hele tijd, niet één keer of zo. Gewoon continu.
Wat weird.
Raar, hè?
Ja.
Heel raar.
What's up met je hersenen?
Ja, ik heb geen idee. Ze zijn ja, misschien nog half uit. Of misschien is dit echt drugschade. Dat ik gewoon nu
ik denk
al,
het wel, dat komt, begint gewoon nu.
En precies, de aftijd begint.
Lucky 36.
Ik ben een tijd geleden, best wel een tijdje geleden, voor iets gevraagd. Waar ik zei, nou, ik wil erover nadenken. Daar had ik over nagedacht. En toen had ik gemaild naar diegene en gezegd, nou, ik wil er toch wel over in gesprek. Dat is goed. Ik kom erop terug. Nou, zij is daar niet op teruggekomen. En toen heb ik nog een mailtje gestuurd van, joh, wanneer hebben we het erover? Geen reactie. Nog een mailtje gestuurd. Geen reactie.
Wow, dat is zo raar.
En je kan dit gewoon laten gaan.
Ja.
Want het is ook nog voor een plek waar ik ook toch nog, weet je wat belangrijk is. Maar als je schrijver bent en bla bla bla. En ik dacht, nee, ik ga een mailtje sturen. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, komma.
Nee. Gelukkig nieuwjaar, maar...
Ja, ik heb gestuurd. Je hebt helemaal niet meer gereageerd op mijn mailtjes. Terwijl jij hebt mij ergens voor gevraagd. Ja. En ik zou liegen als ik zeg dat het me helemaal niks doet. Ik vind het gewoon niet zo netjes. Ja.
Wel wat goed.
Ja, dus daar ben ik heel erg trots op.
Ja.
En waar ik ook trots op ben is... Nou, ik heb een tijd geleden een stuk geschreven... waar heel heftig op is gereageerd uit een bepaalde hoek. En wat heel zo'n groot effect heeft gehad. Niet alleen op mij, maar ook op mijn familie. Mm-hmm. En nu ben ik een nieuw boek aan het schrijven. Dat zei ik al net, dit komt nooit meer goed boek. Waar dit onderwerp eigenlijk weer in voorkomt. Dus het is een verlengde op wat ik ook al een keer eerder heb geschreven. Ik hou het eventjes zo, omdat ik anders dat heel erg de behoefte heb om het dan te gaan uitleggen. En dan zit het weer morgen nog. Mm-hmm. Maar dit ga ik waarschijnlijk ooit nog wel een keer uitleggen. Maar daar gaat het nu eventjes niet om. En ik merkte dus dat ik daar heel erg in dubio over was. Want ik dacht, maak ik het mezelf gewoon heel makkelijk? En kies ik gewoon twee andere onderwerpen of een ander onderwerp om over te schrijven? Of ga ik dit doen? Ik ben echt heel erg fel tegen dat de buitenwereld je beïnvloedt. Dat mensen... Dat verdienen mensen niet, zeg maar. Weet je, dat ik daar... dan zou over twijfelen en dat ik het dan misschien niet zou schrijven. Dat vind ik bij voorbaat niet goed. Maar daartegenover staat dat ik gewoon ook simpelweg geen zin heb in het gezeik.
Nee, dat snap ik.
En ik merk dus dat dat dus ergens even zwaar weegt. Terwijl je zou denken, het belang van... Nou ja, zeggen wat je wil zeggen, zeg je wat je te zeggen hebt, weet je wel. Kan dus op de weegschaal liggen met, gezeik. En ik kwam er niet echt uit. Toen dacht ik, nou, ik ga wel gewoon beginnen aan die stukken. En toen vond ik ze heel erg goed. Maar was ik ook weer, wilde ik ze niet afronden of zo, weet je wel. Maar dan vond ik het zonde om ze niet meer te gebruiken. Maar ik wilde ze ook niet afronden. En ik denk dat ik nu van deze zwakte eigenlijk iets heel sterks heb gecreëerd. Want ik heb aan de uitgeverij gevraagd waar ik dit boek voor schrijf. Dat is uitgeverij Podium. Of er iemand extern, en dat is iemand waar ik echt heel erg tegen opkijk, gevraagd heeft of zij samen met mij deze stukken wil nalezen. En daar met elkaar over in gesprek te gaan. En wat de uitgeverij reageerde echt super goed. Van wow, wat goed, weet je wel. En natuurlijk mag dat. En deze persoon reageerde ook heel fijn en heel goed. Dus volgens mij heb ik dat, zowel die mail naar die andere als dit. Gewoon dat ik denk, oh ja, je hoeft het dus niet. Je hebt elke keer een keuze en dan heb je een hele makkelijke keuze of een hele moeilijke keuze. Ja. Maar je hebt ook de keuze ertussenin.
Ja, ja. Dat is echt zo.
En dat is dus hulp vragen of precies. Het gewoon even aangeven van, ja. Hey, ik
loop hier
tegenaan.
Ja, ja, ja.
Dus hallo, het is pas 3 januari. En ik
en je
heb
hebt nu al zulke
doelen,
grote dingen.
Al mijn doelen die ik had, heb ik al bereikt.
Nou meid, je kan nu gewoon een sabbatical nemen voor de rest van het jaar. Lekker
ik
naar buitenland.
Ik ga een sabbatical nemen voor de rest van het jaar.
Geniet ervan. Ja. Zie je volgend jaar.
Dus dat. Eigenlijk gaat het gewoon wel goed. En voor de rest vind ik het best wel prima dat het ontzettend hoerenweer is.
Waarom?
Echt tyfus weer. Ja, dan hoef ik dus niet naar buiten. Dat vind ik echt heel fijn. Dan kan ik mezelf zo helemaal verantwoorden. Nee, niet gesport. Niet eens een rondje gelopen. Maar een paar keer de trap op en neer, omdat ik moest pissen.
Maar heb jij geen effect daarvan op je gestel?
Weet ik veel. Ja, ik vind lui zijn ook dat, ja, is gewoon
ja,
heel
voor
lekker.
Jou werkt dat gewoon heel goed, ja.
Ja.
Nou good for you.
Ja, we hadden nog een korte vraag.
Oh ja,
we hadden
een korte
DM.
Vraag. Even kijken hoor. Hoi lieve Tatjana en Malou, love jullie en jullie podcast. Dankjewel. Ik heb een korte vraag voor Tatjana. Waar koop jij het liefste kleding? Ik ben sinds kort dik, 30 kilo aangekomen in 2 jaar tijd door depressie en medicatie. En ik weet niet goed waar ik terecht kan voor hippe kleding. Je ziet er altijd zo mooi uit. Heel veel liefs. Ik weet niet of ze anoniem wil blijven, dus ik zeg even geen naam. Mm-hmm.
We krijgen het
even
heel veel in de DM namelijk.
En ik
mij,
ook
jij
persoonlijk.
Ook.
Ja, dus het is wel even chill om dat even klassikaal te bespreken.
Ja, nou jongens en meisjes en mensen, even
luister goed. Nee, ja, ik vind het wel. Kijk, ik haal mijn kleding gewoon overal en ergens vandaan. En eigenlijk is mijn grootste. Ja, maar dat is wel zo. Mijn grootste tip is eigenlijk om je dus niet heel erg te laten. Of niet dood te staren op een kledingmaat. Dus als je gewoon op een gegeven moment bijvoorbeeld denkt, oh, ik heb maat, weet ik veel, 48, 50. Ik kan niet in, tussen aanhalingstekens, normale winkels kopen, waar ze alleen, weet je wel, tot een bepaalde maat gaan, geen plushuis verkopen. Zo heb ik heel erg lang ook gedacht. Alleen, omdat er natuurlijk de laatste jaren ook best wel vaak een soort oversized kleding een trend werd, heb je gewoon in best wel veel winkels kleding die je met heel veel maten past. En ieder lichaam is natuurlijk anders, verhoudingen zijn anders. Dus eigenlijk is mijn grootste tip om gewoon. En dat, kijk, dat is altijd een beetje lastig, want je kan natuurlijk ook heel erg teleurgesteld worden als je gewoon de stad ingaat en naar winkels gaat en je past niks. Ja. Want dat is ook vaak genoeg het geval. Dat heb ik bijna altijd met broeken. Alleen bijvoorbeeld mijn bovenlichaam past dan wel best wel vaak kleding die je op veel verschillende plekken kan kopen. Mm-hmm. Online winkelen, dan zou ik als tips geven ASOS, hoe je het ook uitspreekt. ASOS. Omdat je daar gewoon heel veel verschillende maten en stijlen en merken hebt.
Ja, daar kan je echt van helemaal trendy vintage tot goor ordinair.
Precies.
Dat is
gewoon voor ieder wat wils, alle
voor
kanten
Emma
uit.
Voor Emma en Malou, van 20 jaar geleden tot
tot hoe jullie nu zijn. Moet wel zeggen dat ik daar gewoon overal mijn meeste kleding vandaan heb. En alleen dan moet je gewoon een paar uur uittrekken. Want er is zoveel keus. Dat je dan gewoon ja, even goed moet gaan browsen. En het begin, en dat lijkt me best wel lastig als je dus binnenkort in zo'n korte periode best veel bent aangekomen, dus ook voor het eerst dan dik bent, ja, dat je ook nog je maat waarschijnlijk heel goed moet leren kennen. En dat het natuurlijk ook nog is, en dat is bij plus size echt nog wel meer zo dan bij reguliere maten, dat die maten echt per merk of per webwinkel of normale, of weet je wel, fysieke winkel totaal uit elkaar lopen. Dus dat, mm-hmm, dat kost altijd best wel even tijd om daar een soort je weg in te vinden. Maar ja, ik zou vooral zeggen, ASOS, ASOS in het buitenland vintage. Maar ja, in Nederland is er echt bijna geen plus size vintage. Dus daar kom je hier ook niet echt mee weg. Dat vind ik altijd fucking irritant. Dat mensen altijd natuurlijk met zo'n vingertje wijzen van, oh, je moet geen fast fashion. Ja, ik zou liever ook geen fast fashion kopen. Maar ja, als je een grotere maat hebt, is er gewoon echt nagenoeg, dus in ieder geval in Nederland, geen plus size aanbod. Ook als je op vintage, wow, hoe heet het? Vintage. Sorry. Als je op Vinted of op Marktplaats of whatever kijkt, vind je echt alleen maar van die classic soepjurken, gebloemde tunieken, die vibe. Ja, bijna niemand wordt daar gelukkig van.
Dankjewel, maar nee, bedankt.
Precies. Nee, dus ASOS, ASOS. Ja, H&M of zo heeft soms ook wel dingen, maar dat is soms ook echt fucking saai en oudbollig. Zalando heb je ook tot echt veel grote maten. Maar ja, je moet gewoon echt heel goed browsen. Dat is het vooral. Dus het gaat eigenlijk vooral over gewoon hier tijd voor vrijmaken. En kijken wat het aanbod is. En wat soort van je smaak ook is. Ik denk dat het daar ook mee begint. Want ik heb ook heel erg lang gedacht van, oh, er is heel weinig aanbod. Dus ik moet het maar gewoon doen met, ja, alles wat ik kan vinden. Terwijl ik nu ook veel meer kijk van, ja, maar dit past echt bij mij. En dit draag ik fucking vaak. En dit eigenlijk niet. Dus dat ga ik ook gewoon niet meer kopen.
Ja.
Dus het gaat ook wel meer dan over, weet je wel, welk merk of welke winkel. Maar vooral heel erg kijken naar, oké, hoe, wat zijn de verhoudingen van mijn lichaam? Waar, weet je wel, waar kan ik misschien wel gewoon iets vinden? Je dus ook niet uit het veld laten slaan. Als je dan wel in drie winkels terechtkomt, waar je dan misschien niks past. Ja, over een paar weken kan het misschien weer anders zijn met een andere collectie.
Ja.
Maar gewoon vooral er even goed induiken. En ja, dat ben ik ook. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met zelfacceptatie. Maar ook uiteindelijk wel gewoon echte dingen dragen die jij wilt dragen. En niet alleen maar omdat het afkleedt. Of omdat het soort van, dit, weet je wel, dit mag je niet dragen. Bijvoorbeeld een crop top kan je niet dragen als je dik bent. Ja, dat kan je dus wel gewoon dragen als jij dat wil. Dus
ja,
nou ja, dat proces ook proberen in te gaan. Wat natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, dit.
Oké, okay. Helder, juf.
You're welcome. Zet hem op.
Let's go. Waar wil jij het over hebben?
Nou, ik zat net even te browsen door jouw thema.
Mm-hmm. Hoe mooi is dat?
Nou ja, ik denk eigenlijk dat misschien jij met jouw thema kan beginnen. Want ik denk dat mijn er best wel op aansluit. En ik heb zeg maar als hoofdthema goede voornemens. Maar eigenlijk alles wat ik er omheen heb geschreven gaat over hele andere dingen. Dus,
oh.
En ik, nogmaals, ik vond jouw thema heel mooi. En ik denk dat dus mijn dingen daar ook best wel op aansluiten. Dus
oké.
Okay. Let's start, baby.
Ik wilde het hebben over adulting. Volwassen worden. En eigenlijk had ik twee aanleidingen om het daarover te hebben. Een artikel in Trouw vandaag van Jessica Kuitenbrouwer over de scheidslijn tussen adolescent en volwassen zijn, dat die steeds kleiner wordt. En gesprekken die ik heb gevoerd met mijn kinderloze vrienden met oud en nieuw. En gekozen kinderloos of kinderloos, want twee mannen. En over wanneer ben je nou volwassen eigenlijk? Dus die gesprekken die hadden we. En ik had opeens ook wel weer zo'n gevoel dat dat gewoon, soms heb ik het idee dat ik alles wel goed voor elkaar heb.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo. Het is natuurlijk een hartstikke schijnveiligheid met nul zekerheid op de toekomst. Want we hebben natuurlijk geen pensioen, geen koophuis. We hebben schulden. En soms grijpt me dat in één keer heel erg aan. En
ja.
Nou, nu is het natuurlijk zo, ik vond dat heel erg goed in dit stuk. Dat ging dus eigenlijk over, ja, kijk, dat wij millennials en Gen Z eigenlijk de eerste na de Tweede Wereldoorlog zijn die slechtere socio-economische posities hebben dan onze ouders op onze leeftijd. En nou, ik wil ten eerste daar meer respect voor. Dus hoezo vraag je nog koop of huur? Nee, ja. Hou gewoon je bek, ga er gewoon vanuit. Nee, dat is niet gelukt. Leg dat niet bij mij neer, dat ik dat de hele tijd maar moet gaan uitleggen. Dat dat dus niet lukt, want nee, schulden. Want
het is
dit,
gewoon voor de meeste mensen die dus niet van hun ouders geld krijgen. Ja. Echt fucking onrealistisch.
Precies. En dus eigenlijk de hele grote vanzelfsprekende dingen. Dus kinderen, een gezin stichten en een huis kopen. Dat... Dat hebben wij niet. Dat hebben velen van ons niet. We hebben dus eigenlijk helemaal geen bewijs voor volwassenheid. Dat bewijs ontbreekt. En daarom, zo schreef zij dat, daarom matcht je eigen realiteit niet. Het komt niet meer overeen met wat de realiteit eigenlijk in je hoofd is als je volwassen bent.
Ja, want dat, dus... is, ja. Want dat dacht ik meteen van, ja, maar wat is volwassen zijn eigenlijk? Daar is natuurlijk niet een soort van blauwdruk voor. Of van, oh, als je dit en dit, dit allemaal bereikt, dan ben je volwassen. Het is natuurlijk officieel boven je 21ste.
Precies,
maar...
ik denk dat er heel veel blauwdruk voor zijn. Maar die betekenen niks. Inderdaad, ja, dan ben je 21. Nou,
maar al die dingen die jij net opnoemde, van dat is natuurlijk gewoon... Inderdaad, wat we hebben gezien bij voorgaande generaties. Dus dat die makkelijker een huis konden krijgen. Of dat die... weet ik veel, meer vaste banen hadden, vaste contracten. Inderdaad, kozen voor een gezin. Maar ik vind het interessant dat dat dan gelijk staat aan... oh, maar dan ben je volwassen. Terwijl het heeft denk ik dus heel erg te maken met het gevoel van... oh, ik heb dingen op een rijtje. Maar dat kun je natuurlijk ook als jij heel erg comfortabel bent... bij andere keuzes wat voor jou voelt van... oh, ik heb dingen op een rijtje... dan kan dat misschien ook volwassen zijn.
Ja, maar ik denk dus dat beeld dus, dat wij hebben, weet je wel, wat wij hebben, en de eigen invulling die wij eraan maken, die komt dus niet overeen met de norm. Nog steeds niet. Ja, terwijl er een hele generatie aankomt, die dus eigenlijk, dat stond ook in dat stuk, komt dus een hele generatie aan die echt het wiel opnieuw moet gaan uitvinden. Mm-hmm. En toen bedacht ik me, de kans bestaat gewoon dat zo'n grote teringzooi wordt... omdat dat dus echt nog nooit is gedaan.
Ja. Ja, en ook met al die crisissen die ook alleen maar groter en groter worden. Gewoon ook straks met al die klimaatvluchtelingen... waar wij waarschijnlijk in vak Nederland... wij gaan waarschijnlijk ook klimaatvluchtelingen worden. Of dat die kans is er gewoon. Omdat, wij worden hier vrij snel overspoeld waarschijnlijk als... Ja. When shit hits the fan.
Het wordt in ieder geval nat.
Ja.
Het wordt in ieder geval nat en goor. En het weer wordt steeds goorder en natter. En
ik helemaal lachen, dus... terwijl het is echt niet om te lachen, maar ja.
Ja, en dat is dan, zeg maar, als het gaat over het klimaat en de staat van de wereld. En de crisis op crisis op crisis. Maar ik dacht ook, zeg maar, qua karakters... zijn er natuurlijk ook nu allemaal mensen die hebben... dromen gehad, want dat waren wij wel. Wij zijn wel eigenlijk ook de eerste generatie met echt dromen. Hè? Ja. Tegen ons is gezegd, je kan worden
alles
wat je
worden,
wil.
Ja.
Zolang je een Nederlandse achternaam hebt. En je kan, als je maar hard genoeg werkt, weet je wel zo. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nou, wij hebben daar ook heel vaak over gehad. Het heeft gewoon ontzettend met heel veel factoren te maken. Het ligt helemaal niet aan als je maar hard genoeg werkt of als je het maar wil. Maar het is dus ook ergens een generatie die dus... als ik dan kijk naar mijn vader, die nog steeds bij Tata Steel werkt, met een ongelooflijk plichtsgevoel, dat hij dat, daar werk je gewoon en dat doe je. En dat is dan een soort, geeft ook een voldoening in je leven. Dat heb je op een gegeven moment afgerond. En dan is er, weet je wel, tijd voor, dat je echt ultra volwassen bent, bejaard. Ja. Met pensioen en zo. En wij zijn dus een generatie die dat dus allemaal... Heel, heel veel van ons krijgen dat niet. Want die hebben overal maar een beetje zo wat gewerkt. Ik bedoel, ik ken nog steeds mensen van 40 die, of 50 die eigenlijk een heel creatief beroep hebben en barman zijn. Wat echt prima is. Maar weet je dat? En ik dacht, maar al deze mensen ga je dus straks in een wereld neerzetten die nog niet bestaat.
Nee.
En het kan echt, volgens mij wordt het een chaos. Zeg maar zo, gewoon sociaal gezien. Sociaal maatschappelijk gezien. Dus al deze heel veel teleurgestelde mensen. Ja. Want de dromen zijn niet uitgekomen. Ja. En het is... je leven. Ja, dat heb ik gewoon bang van. Of, ik ben gewoon benieuwd. Van, is er dan ook nog dan straks als onze generatie oud is... dat ze dan zo opnieuw allemaal hele gevaarlijke dingen gaan doen. En zo. dat. Om gewoon toch nog ergens iets uit dat leven te halen van ja, maar dan, nou dat, daar ben ik gewoon, ja. Ik ben gewoon heel graag aan het fantaseren. Ja.
Een enorm sociaal experiment.
Ja, nou, maar antropologisch sociaal. Het is een antropologisch sociaal experiment. Ja. Het is nog nooit gedaan.
Nee.
Mensen die dachten dat ze alles konden worden wat ze willen, wat niet gelukt is, en die dan ouder laten worden zonder enige sociale economische zekerheid. Ja. Ja, top.
Ja, dat is echt absurd als je er langer over nadenkt.
Het zou echt tof zijn dat als dan later de Derde Wereldoorlog begint te zeggen, Malou en Tatjana zeiden het al, kan nooit goed gaan.
Krijgen wij toch nog wat erkenning op onze oude dag, hè?
Ja.
Wat een pioniers, wat een voorlopers.
Ja, precies. En wat ik me echt oprecht heel erg afvraag en waar ik echt mee bezig ben, en ik zeg het ook heel vaak tegen Jack en Daan, moeten we niet nu alvast iets gaan kopen voor over 20, 30 jaar? Waar we met z'n vieren kunnen gaan wonen, waar we een constructie kunnen gaan maken, waarbij we voor elkaar zorgen en waarbij we naar elkaar het geld laten erven zolang diegene nog leeft. Weet je wel? Zodat je zorg kan inkomen als je er niet meer bent. Dus dat de laatste, zeg maar, van het geld van de eerste nog zorg kunnen inkopen. Zodat je dat dan nog. Ja, ik ben daar ontzettend over aan het nadenken.
Ja, wel goed hoor. Ik steek gewoon echt nog mijn kop in het zand voor al dit soort dingen. Maar dat is ook, ja, maar dat is ook omdat ik dan denk, ja, je kan nu wel iets kopen, maar als inderdaad over 20 jaar dit hele land onder water staat, wat heb je daar dan aan?
Ja, precies, ik koop iets op een erp.
Oké. Ja. Of je koopt iets in het Amazonegebied.
In Arnhem.
Arnhem, Amazonegebied.
Precies. Potato, potato.
Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat dat bij mij ook wel eens echt te maken heeft met gewoon het vroeg overlijden van mijn moeder ook. Dat ik denk gewoon niet heel erg na over zoveel jaar. Ja. Voor mij bestaat dat gewoon niet echt of zo. En het is niet dat ik per se denk dat ik vroeg dood ga. Maar het is meer dat ik denk, ja, er is gewoon zo weinig gegeven.
Ja.
Maar goed, ja, dit is natuurlijk wel heel slim en verantwoordelijk. Maar weet je, voor,
weet je hoeveel, ja, maar weet je hoe dichtbij dit voor mij is? Mijn vriend wordt over 3 weken 50, hè? Ja, hallo.
Ja, ik heb een jongere vriend, dus dat scheelt.
Precies. Ik bedoel, wij schelen in principe jonger. Gewoon 20 jaar in waar we staan straks. Als ja. De shit hits the fan. Ik bedoel, ja. Heeft het een traplift? Ik bedoel, weet je? Ja, geen idee.
En jij moet wel. Je hebt gewoon geen keuze.
Ja, inderdaad. Ik vind het dus aan de ene kant heel leuk om over na te denken. Omdat ik ook denk, ja, als het gaat. Soms denk ik ook wel eens, ben ik zo graag alleen omdat ik alvast een voorsprong neem op de toekomst. Weet je wel, van ja, kan ik me later als mijn oude man dood is. Kan ik me dan? Ben ik dan nog gelukkig? En dan denk ik, oh ja, maar hallo, weet je, ik bedoel, ik kan nu al gewoon geen genoeg krijgen van allemaal domme dingen op tv. En dit. Weet je hoeveel.
Hoe erg jij gaat genieten? Ja,
nee, maar
over
weet
50
je hoe.
Jaar.
Ik kan niet wachten tot ik 90. Nee, maar weet je hoeveel. Ik bedoel, ik vind het echt zielig. Zoals mijn opa is 90 geworden deze week. En die snapt Netflix niet. Ja, maar ik snap gewoon dat. Ja. Dat weet je wel?
Ja.
Maar als ik probeer het me ook elke keer uit te leggen van het werkt zo. En dan gaat er echt een wereld voor je open. En qua technologie ben ik ook heel benieuwd van. Oh ja, wat krijgen wij allemaal.
Nog voorgeschoteld.
Nog voorgeschoteld. Ja, en wat gaan we eraan doen? Ik bedoel, waarschijnlijk wordt gewoon alles in elkaar gedraaid door robots. Je reet afgeveegd. Er komt gewoon eten, wordt zo ingestraald, weet ik veel.
Vreselijk.
Maar ik vind dat dus ergens ook heel erg hoopvol. Als het gaat over eenzaamheid. En de generatie nu, die eenzaam is. Als ik kijk naar mijn opa, weet je wel, eenzaamheid. En bijvoorbeeld dat je waarschijnlijk over een paar jaar al gewoon levensgroot met elkaar kan bellen. En dat je in de kamer kan staan en weet ik veel. Mm-hmm. Ja, dat ik dan denk, oh ja, ik kan gewoon een hologram van mijn geliefdes bij me halen als ik later.
Ja.
Dat vind ik weer heel erg hoopvol.
Ja,
aan deze
wel.
Tijd. Maar goed, waarschijnlijk kunnen we dat niet betalen, want we hebben geen pensioen. Dus hebben we er niks aan. Maar
het is toch een leuk idee. Het houdt het op de been.
Ja, nou, zo vulde ik mijn week.
Met al deze fantasieën.
En een beetje fantaseren over mijn relatie met robots die ik aanga later.
I like it. Ja. Mooi nieuw levenspad voor jou. Precies. 2024 brengt je nu al zoveel.
Ja, maar heb jij nog periodes in je leven dat je echt denkt, ik ben gewoon niet volwassen. Ik ben gewoon nog een klein kind. Wat denk ik wel niet? Ik heb dat wel met jou.
Ja, ik denk hier gewoon dan toch niet heel. Ik denk er niet heel bewust over na. Ik heb gewoon. Ik ben dan toch wel, als ik soort van meer in een piekerstand ben, dan gaat het vooral over, oh ja, ik wil hier en hier en hier nog mee aan de slag gaan of zo. Maar dat gaat dan toch meer over soort, jezus, ik heb een van een ziek virus op mijn computer, ik word er helemaal lijp. Nou, daarin voel ik mijn kind.
Precies, ja.
Dat ik nog een virus op mijn MacBook heb gekregen. Sinds wanneer bestaat dat nog? Weet je waar ik het wel mee heb? Met dus dingen in je huis moeten fixen of zo. Oh, dat, ja. Je gewoon dan, dat er nu dan weer, weet je wel, al weken een lamp vervangen moet worden. Dat ik denk, ja, dat is ook gewoon volwassen zijn. Of dat je gewoon eindelijk je geldzaken goed regelt.
Ja,
alleen, ik heb dus wel met dat soort dingen dat ik me er dan niet heel erg druk om maak. Of dat ik niet soort van denk, oh. En dat heeft denk ik heel erg te maken met dat ik gewoon echt wel minder controledrang heb. En ook minder soort bezig ben met, als ik dit en dit, en dit allemaal goed doe, als dit en dit allemaal lukt, dan ben ik op een soort van, nou ja, piek volwassenheid of piek gelukkig zijn. Ja. Of dat, want daar, nou, daar ging mijn ergernis ook wel een beetje over. Ik had deze week weer heel erg zo, dat ik iedereen weer zag met allemaal goede voornemenlijstjes. En op Twitter, Twitter X, hoe het ook heet, op Instagram, in blogs, weet je wel, gewoon artikelen, op TikTok, gewoon overal weer een soort van. Ik snap gewoon niet dat mensen dat nog steeds. Kijk, tuurlijk kan je goede voornemens hebben, tuurlijk kan je goede intenties hebben waar je mee aan de slag wil in een jaar. Dat is allemaal mooi. We moeten onszelf ook op de been houden, hou vast, et cetera. Dat snap ik allemaal heel
precies.
Goed. Maar zo dat hele het etaleren, en het heeft ook iets. Het heeft en iets dogmatisch naar jezelf toe van, ik moet het nu allemaal perfect gaan doen en dan pas, weet je wel, ben ik geslaagd of zo.
Ja.
Maar het heeft ook vaak iets oordelends naar andere mensen. Meteen een soort van dat prediken van, oh ja, ik doe dit nu, ik drink nu geen alcohol, ik eet geen suiker, ik ga nu 5 keer per week naar de gym, ik weet ik veel, heb, weet je wel, dit soort werkdingen geregeld. Dus jij moet dat nu ook allemaal gaan doen, want dat is, weet ik veel beter of
ja,
zo. Dat is het hoogst haalbare. Ja, en ik denk gewoon van ja, hoe de fuck hou je voor de gek? Want zo erg extreem in iets schieten, want het heeft vaak dus ook iets extremistisch. Of nou, dat klinkt altijd meteen een beetje
fundamentalistisch.
Gewoon, ja, fundamentalistisch,
en
dogmatisch,
niet racistisch,
extremistisch,
antisemitisch, alles.
Ja, nee, maar het heeft wel iets. Het is vaak in extreme mate, toch? Het is nooit een soort van, oh, ik ga nu, weet ik, of de meeste mensen doen dat niet. Dat heeft gewoon heel weinig kans van slagen. Je houdt het dan vaak een paar weken vol en daarna zit je weer vol in een soort zelfhaat en of juist in een soort slachtofferpositie of weet je, teleurstelling. Dus voor jezelf is het al kut. Het is ook gewoon irritant voor mensen om een soort van ermee. Ik vind ook al die mensen die zo extreem de hele tijd posten over dat ze niet drinken. Ja, good for you. Het is natuurlijk goed en gezond en alles, maar dat, ik weet het niet. Ik heb daar gewoon zo ergernis in. Je mag mensen inspireren, maar dat hele extreme eraan en dus de hele tijd alleen maar over dat soort dingen dan posten. Ja, ik kan er gewoon weinig mee.
Ja, ik denk dat dat ook, en helemaal met dat alcohol ding. Ik denk dat dat vooral ook gewoon steuntjes in je eigen rug zijn als je dat post.
Maar want, ja, bespreek het dan ook gewoon met vrienden. Of ja, ik weet niet. Ik vind dat, maar goed, dat hier hebben we het vorige keer ook over gehad. Dat ik me gewoon denk ik überhaupt even heel erg stoor aan. Heel veel online.
Ik denk heel vaak met dingen met alcohol. Denk ja, maar als die het kan, dan kan ik het ook wel. En dan kom ik erachter dat ik er gewoon geen zin in heb. Echt waar.
Nou ja, maar dan heeft het dus eigenlijk heeft het wel dus een soort. Kijk, bij jou dan even niet. Maar dus andere mensen zullen dat dan ook wel denken. Van als die het kan, kan ik het ook wel. Ja. Ja, het is dan ook wel weer een motivator. Nou ja, misschien moet ik gewoon niet zo zeiken. Dat is het waarschijnlijk überhaupt.
Nee, ik denk niet. Maar ik denk wel dat dat vastzetten aan nieuwjaar en vanaf nu gaat alles goed. Ja, dat is gewoon gelul.
Ja, en het is ook. Ik weet even niet meer waarom ik nu. Oh ja, over die controledrang en zo. Dat het natuurlijk ook dus heel erg weer gaat over een soort maakbaarheidsgedachte. En dat je soort van alles zelf in de hand hebt om al die veranderingen door te voeren. En dus het idee van als ik maar dit en dit en dit doe, dan wordt alles beter, dan word ik beter, dan word ik succesvoller, gelukkiger, die hele riedel weer. Ja. En daar ben ik gewoon best wel klaar mee. En echt al een tijd. En ik merk nu dat ik ook echt niet meer echt zo in elkaar zit. Natuurlijk heus wel eens. Of dat je, weet je, je kan heus wel weer een prestatiedrang soms hebben of zo. Maar dat vind ik wel chill. En daarom heb ik dus ook met dat volwassen voor. Dat ik denk, ja, tuurlijk, ik wil wel gewoon het voor mezelf. En weet ik veel, voor de mensen om me heen gewoon dingen goed geregeld hebben. Want dat was wel bijvoorbeeld ook toen mijn moeder doodging. Toen was er gewoon niks geregeld.
Ja.
Toen moest ik als 16-jarige soort van alles gaan fixen. Weet je, haar fucking telefoonprovider bellen. Om te zeggen, ja, ze is dood. Dus wij kunnen die rekening niet meer betalen. Of weet je, allemaal dat soort. Er was geen begrafenisrecht. Er was geen geld. Geen geld voor een graf. Nou ja, stel ik krijg ooit kinderen. Of gewoon nogmaals mijn broertje of mijn zusje of mijn partner.
Ja.
Ik wil niet mensen met shit opzadelen. Weet je wel. Dus daar alleen al voor is het gewoon wel goed om dingen als pensioen te regelen. Of hoe je studieschuld wordt afbetaald of whatever. Maar ja, gewoon dat soort scheiße. En ik ben wel heel erg voor verantwoordelijkheid nemen. En dit heeft natuurlijk ook te maken met verantwoordelijkheid nemen. En niet soort denken, oh boeien, ik steek mijn kop in het zand en het bestaat niet. Want dat is bullshit, dat wil ik ook niet. Maar it's a thin line, denk ik. En ik las echt een fucking interessant artikel vandaag in Vrij Nederland. En het ging over het werk, maar het was ook een interview met psychiater Menno Oosterhof. En hij heeft net een boek geschreven over euthanasie. Mm. Waar die voorstander van is. De kop was echt wel geweldig. De kop was, ik vind dat er een slechte gebruiksaanwijzing zit bij het leven.
Ja.
Nou, is zo. En het ging dus ook heel erg over een soort balans tussen biologische en omgevingsfactoren. Dus bijvoorbeeld, hebben jeugdtrauma's wel werkelijk zoveel invloed op psychische variaties of worstelingen? Of zijn het toch vooral genetische aspecten die zwaarder wegen?
Ja.
En ook heel erg zo tussen bestaat vrije wil echt? Of zijn het toch vooral geprogrammeerde hersenen waar we het mee moeten doen? Mm-hmm. En ik denk daar vallen al deze thema's waar we het over hebben gesproken eigenlijk ook binnen. Van maar hoeveel ligt er nou echt zelf in je eigen macht? En wat jij net ook al zei, er spelen zoveel factoren mee. Of je inderdaad wat voor baan je krijgt. Of hoe je je leven kan invullen. Of dat je een huis kan kopen. Of, en dat heeft natuurlijk gewoon te maken met de plek waar je bent geboren. De ouders die je hebt. Met tijd. Met weet huidskleur. Je wel, dus ook huidskleur. Maar ook met mentale en fysieke gesteldheid. Dat speelt gewoon allemaal mee. En ook gewoon met timing. En met domme pech hebben. En weet je, ja, dat. Het zijn zoveel verschillende factoren. En ja, ik hoop gewoon echt dat we gewoon met z'n allen daar wat meer, hoe zeg je dat? Ja, ruimte voor kunnen maken, begrip voor kunnen hebben bij onszelf en bij anderen. Want ik denk dat dat gewoon het leven wel wat makkelijker maakt.
Ja, bij Boerderij van Dorst, met Raven van Dorst. Die, volgens mij heb ik dat ook al een keer getipt en gezegd. Maar die aflevering met zowel Arie Boomsma als Midas Dekkers is fantastisch. En die gaat hier ook heel erg over. Weet je wel, van wat doen we nou eigenlijk? En waarom?
Ja. Ja.
En moet je dat wel willen?
Ja. Ja, precies. Ja, want zij stonden daar inderdaad heel anders in.
Nogal.
Ik heb hem nu ook gekeken. Ja, het is echt een tip. Ja, maar het is gewoon interessant. En ook om hier dus met elkaar over in gesprek te gaan. Want ik vind nu al in dit gesprek dat ik dus aan de ene kant zeg van het boeit me dan niet zo erg. Of weet je, ik ben daar gewoon niet echt mee bezig. Maar dat je dan toch ook denkt van maar dat is ook wel gewoon ook dom. En ook dus jezelf onttrekken aan verantwoordelijkheid. En dat wil volgens mij niemand uiteindelijk.
Ja, precies.
En dat betekent dan niet als je er iets mee doet. Of als je er, weet je wel, mee bezig bent. Betekent niet dat je automatisch alleen maar bezig bent met, oh, ik heb het allemaal zelf in de hand. Of ik, weet je wat, het is allemaal maakbaar. Dat is natuurlijk, dat is de hele andere kant.
Dat is zeg maar wel dat als ik nu mijn bijvoorbeeld mijn Instagram moet geloven, dan moet ik dus stoppen. Dan moet ik iedere dag sporten. Ja. Buiten. Maar ook thuis, tegen de muur, moet ik dan allerlei oefeningen gaan doen of zo. Nou, sorry, dat is levensgevaarlijk. Maar ja, dat eventjes terzijde. Ik moet zo snel mogelijk al mijn eieren laten invriezen. Ik moet me inschrijven bij spermabanken. Door heel Europa. En me inschrijven voor banken voor draagmoederschap en weet ik veel. Dat word ik echt mee doodgegooid.
Heel leuk.
Wat echt niet. Ik moet stoppen met drinken. En ik moet beginnen met gokken.
En je moet ondertussen ook je pensioen regelen. Je studieschuld zo snel mogelijk afbetalen.
Precies.
Zorgen dat je vaste inkomsten hebt elke maand. Ook als freelancer. Ja. Beleggen natuurlijk.
Oh ja, beleggen.
Toch ook met hypotheekadviseurs praten.
Oh ja, daar had ik nu alweer een stuk over geschreven. Ook voor dat boek. Dat ik daar een keer was. En dat je dus van... Je loopt naar binnen als de meest volwassen persoon die je lijkt te zijn. En je loopt naar buiten als het zieligste kleutertje van de klas. Altijd.
Vreselijk.
Oh, en je ziet ze kijken. Oh, het is ook
heb
zonde
je er
van
weer
hun tijd. Ja.
Lekker die creatieve freelancers. Ja, die denken dat ze heel wat zijn.
Precies. Hier heb je een kartonnen doos. Doei. Doe daar maar iets creatiefs mee. Nou, goed. Ik vond het wel een mooi onderwerp. Want ik denk, ik ben toch iemand die ook wel dan voor de bijl gaat. En denkt, ja, als het dan ook als 1 januari dan ook nog op een maandag valt. Dan doe ik het wel maandag.
Ja.
Ik vind het wel lastig om zo halverwege een week, maar dat is iets in mijn hoofd, iets te beginnen. Maar ik merkte nu al dat ik dacht, oh ja, ik ga dan ook een maand niet drinken. En nu dacht ik, nee, ik heb daar dus geen zin in. Geen zin. En dat vind ik gewoon een hele goede reden. En dat is dus ook helemaal niet erg. Ja, ik heb het geprobeerd, niet gelukt. Goed zo, en door. Mijn jaar is niet verpest.
Ja, want dat is het vooral. Dat je dus niet... Ja. En daarom vind ik het gewoon zo irritant. Dat is allemaal in zulke extreme mate. Want minder drinken of meer sport. Weet je, dat zijn natuurlijk allemaal hele legitieme dingen. En dat is ook voor iedereen goed.
Ja, maar dat hele rigoureuze en dat hele absolute.
Ja. Je hebt er geen zin in. En het is ook een beetje boring. Dat ik denk, zijn we dat nu nog allemaal aan het doen? Zijn we elkaar nog allemaal zo aan het opjutten? Why?
Ja.
Want we weten allemaal inmiddels toch ook wel dat het gewoon gaat om... Ja, kijken wat goed voor jou werkt. En wat jij nodig hebt. En op welk moment. En daarnaar luisteren. En dat is al moeilijk zat.
Wat misschien wel een goede vergelijking is, is dat wij hebben natuurlijk een periode gehad dat wij iedere ochtend gingen zwemmen.
Ja.
En ook toen het koud werd, gingen we in de kou zwemmen, in een hele koud water. En want dat was goed voor je. En daar had ik op dat moment heel veel behoefte aan. Ten eerste, het was corona, dus je zag voor de rest niemand. En ten tweede, anders kwam ik mijn nest niet uit. Dus het was super handig om een soort sociale controle te hebben daarover. En nu heb ik daar geen zin meer in. En dat betekent niet dat ik dat ik nu ongezonder ben of ongezonder in het leven sta. Ik ben nog steeds hetzelfde. Ik ben nog steeds heel ongezond. Ik doe nog steeds verder geen reet. Maar ik doe dus ook niet meer dat zwemmen. Ja,
ja. En het zegt dus verder niks over jou als persoon. Over jouw waarde of over inderdaad hoe goed je wel of niet voor jezelf zorgt. Ja,
het zegt dat ik misschien een beetje lui ben. Maar
Maar blijkbaar heb je dat nu nodig in je leven. Ja,
ja. Sinds wanneer is
het
dat?
Het is wat het is.
Is dat een probleem?
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, fijn dat we er ook weer uit zijn.
Your attention, please. This is an important announcement.
Ja, ieder jaar rond deze tijd is het weer raak. Daar hebben we het net ook over gehad. De goede voornemens van iedereen en zijn moeder vliegen je om de oren. En veel van die goede voornemens... Ja, Manu, het is waar.
Ja,
je weet het.
Ja, I know.
Veel van die goede voornemens die gaan dus over... Ja, je lichaam, dat moet veranderen. Dat slanker, sterker, weet ik veel wat nog meer allemaal moet worden. Nou ja, wij hebben dat net ook gezegd. Wij zijn gewoon groot geloven van het idee dat je in principe... als je gewoon een leuk, redelijk mens bent. Goed bent zoals je bent. Dus ook je lichaam, dat je helemaal niet hoeft te veranderen. En wij zijn niet de enige. Het inclusieve lingeriemerk Superbra gelooft hier namelijk ook in.
Ja, en wij hebben vorig jaar natuurlijk een bezoekje mogen brengen... aan de toen nieuwe vestiging in Amsterdam-West op de Kinkerstraat.
Mm-hmm.
En het was echt een soort lui lekkerland van mooiste, lekker zittende setjes. En zoveel verschillende soorten, maten, modellen en stijlen. Nou ja, wij waren daar zelf met z'n vieren. Hè. Ja. Jij was er, ik was er, maar ook Amanda.
Ja.
Die zei dat haar borsten een burn-out hadden.
Ja. Nadat ze een babytje had gekregen.
En Jul. Nou ja, en als je al kijkt naar onze verschillende lijven. En wat we hebben uitgekozen. En hoe ontzettend mooi dat zat en nog steeds zit. Want we zijn nu even verder. En het zit waanzinnig.
Het zit echt waanzinnig, ja.
Sorry, ik praat voor mijn beurt.
Dat is helemaal oké. Nee, ja, wat jij zegt, dat gewoon best wel exemplarisch was. Dat wij met z'n vieren daar waren. Met echt allemaal een heel ander soort lichaam. Andere verhoudingen. Een ander soort tiet. Zowel qua grootte als vorm als dat. En dat wij gewoon, we kregen daar ook allemaal heel luxe. Maar dat krijgt iedereen die daar een fitting boekt. Die krijgt dan een eigen persoon van het team aangewezen. En die gaat dan een soort van alleen maar kijken naar je lichaam en dus naar je borst. En daarop weten zij eigenlijk altijd welke maat BH, of vrijwel altijd, welke maat BH jij nodig hebt. En dat is dus echt een hele andere manier dan hoe 98% van de lingeriewinkels werkt. Mm-hmm. Want die gaan natuurlijk allemaal met zo'n meetlint, of weet ik hoe ze dat precies doen, maar dat was super echt anders. En zij geven op een andere manier advies. Ze noemen het zelf het moderne bra-fitten. En we hebben dat in die aflevering, in het vorig voorjaar, hebben we dat al uitgebreid verteld. Als je het nu allemaal al precies wil weten, of tenminste vanuit onze ervaring, dan kan je die wel terugluisteren. Maar eigenlijk weet je pas hoe dat is, dat moderne bra-fitten, wat de bedoeling van een BH is, wat een BH voor je kan doen, als je daar voor het eerst zelf langs gaat.
Ja, wat dat betreft is er ook echt iets heel geks aan de hand in BH-land. Want waarom blijven zoveel lingeriewinkels advies geven aan mensen dat dus niet werkt? Ik heb ook zoveel BH's daarna weggegooid eigenlijk. Omdat eigenlijk wat we daar hebben geleerd is dus de steun zit hem in de band om je middel. Ja. En niet in de bandjes over je schouders.
Ja.
En eigenlijk wat ik zelf had, is dat ik altijd hele losse banden had.
Ja.
Dus tenminste, ik dacht dat ze gewoon goed zaten. Ja. Omdat ze aansloten. Maar ze aansloten, zaten eigenlijk, veel te los. Waardoor ik helemaal geen steun had. Nou, met slecht zittende BH's kan je natuurlijk last krijgen van je rug. Kleding staat minder mooi. Je krijgt gewoon geen goede ondersteuning.
Ja.
En toch blijft die industrie dat doen.
Ja, blijft dus dat advies geven.
Ik blijf dat advies geven. En hoe dat precies zit en waarom het Superbra wel lukt om deze bra-fitting op een manier te doen waarbij mensen echt heel erg blij worden. Mm-hmm. Daar gaan we volgende keer in een andere uitzending echt veel uitgebreider op in. Want Floor komt een keertje bij ons langs.
Ja.
En dan gaan we het alleen maar hebben over borsten en alles.
Ja, Floor van Superbra, zij is de eigenaar. Zij heeft is volgens mij begonnen in Rotterdam. Er zijn nu al meerdere vestigingen door heel Nederland heen. En zij is echt, zij weet zoveel over deze industrie. Maar ook inderdaad, zij gelooft ook heel erg in soort lichaamspositiviteit. En dus ook wat goed zit in de kleding. En dus al helemaal goed zit in de lingerie daarvoor kan doen. Dat je, dat weten wij ook uit eigen ervaring. Nu we al deze prachtige setjes hebben. Het staat mooi, het zit lekker. Je borsten worden gewoon op een goede manier, zeg maar, gelift. Het staat inderdaad mooi onder kleding, maar je voelt je ook gewoon veel zelfverzekerder. En gewoon, het draagt er wel aan bij dat je lekker in je vel zit en dat je jezelf gewoon, in ieder geval voor mij, beter kan accepteren hoe je bent. En dat je ook voelt van, er is dus kleding of lingerie gemaakt ook voor mijn lichaam. En dat is gewoon, uit eigen ervaring kan ik ook wel zeggen dat ik ben echt zo vaak bij Hunke Müller weggestuurd met, weet je, vanuit een soort van misprijzende oogopslag van zo'n verkoper van voor jouw maat, voor jouw lichaam hebben we hier echt niks.
Nee,
en dat is gewoon zo'n kutgevoel.
Ja.
En dat hier bij Superbra hebben ze dus echt cup A tot en met Q. Dus wat ook een beetje een misvatting nog is dat het alleen maar is voor mensen met grote borsten. Nou, dat is echt niet zo.
Nee.
Het is ook voor mensen, zij noemen het de Itty Bitty Titty Committee. Daar zijn ook BH's voor. En voor nu, we gaan het inderdaad nog een keer uitgebreider hierover hebben. Alle ins en outs en ook van dat moderne bra-fitten waar Superbra dus echt een voorloper in is. Maar voor nu, boek die bra-fitting alvast in de winkels in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Zodat je het zelf kunt ervaren.
Precies.
En de link voor het boeken die staat in de show notes.
Ja, dus en ook zeker als je nu jezelf laat vertellen, waar we het net ook al over hadden door Instagram, dat je niet goed genoeg bent, dat je dingen moet veranderen. Steek je geld in dingen die bevestigen hoe mooi je bent. En daar is Superbra echt een partner in. Een partner in
Partner
no crime.
In de crunch van de dieetcultuur verslaan.
Inderdaad.
Yeah.
Yay. Gaan we door naar de tips?
Ja, oké. Okay. Ik was gisteren lekker naar de brak. Movies. Ja, ik was gisteren zeker ook nog brak. En toen brak en emo. En toen was het weer zo kaart aan het regenen. En toen dacht ik, oh, misschien is het wel een goed idee om lekker vandaag in de bioscoopzaal me op te sluiten. En toen ging ik dus naar de movies in Amsterdam, bioscoop. En toen ging ik naar May December.
Ja.
En oké. Okay. Ik weet nog steeds niet precies wat ik ervan vind.
Maar ga erheen en vertel het me.
Nou, het is gewoon een fucking interessante film. Het gaat dus, even kort waar het over gaat, over een super onorthodoxe liefdesrelatie tussen een vrouw van, zij was destijds 36. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Oh. Maar in de film is zij 36 en zij krijgt dan een relatie, of begint met seks, maar ze worden verliefd op elkaar, op een 13-jarige jongen. Ja. En nou, zij heeft daar natuurlijk voor vastgezeten, want het kwam uit. En zij was in de gevangenis zwanger van zijn kind. Bevallen van dat kind in de gevangenis. Maar ze zijn al die jaren samengebleven. En de film begint eigenlijk als hij 36 is. Dus hij is dan rond die leeftijd dat zij was toen zij die relatie kregen. En zij is dus eind 50, begin 60.
Ja.
Nou, kan niet rekenen. Nou ja, dan komt er iemand soort van in hun levens, want er gaat een film over gemaakt worden. Het is dus ook best wel meta, want je kijkt een film over dat er een film wordt gemaakt. En er dus een actrice die dan de hoofdrol speelt, die haar gaat spelen, die vrouw, die gaat dan een soort van in hun leven een beetje infiltreren om dus haar te leren kennen. Dus heel erg dat method acting principe nalevend. Nou, je ziet dan een hele gemeenschap om hen heen. En ik wil er heel graag naartoe, omdat ik enorm fan ben van Julianne Moore, de actrice, en zij speelt die vrouw. Maar het is natuurlijk gewoon een heel naar verhaal. Maar het is, ik weet niet, dus ik werd er dus best wel naar van. En het duurt zo ruim 2 uur. Dus het is ook, je moet er soort helemaal in. Natalie Portman speelt de andere hoofdrol, natuurlijk ook geweldige actrice. Dus ook soort van de acteurs zijn ook allemaal echt geweldig. Dus je gaat er zo in mee. Maar je komt de hele tijd op zo'n soort van ander spoor van, je krijgt ook sympathie voor haar, maar. En eerst lijkt het alsof zij dus inderdaad een soort super liefdevolle relatie hebben. Ze hebben nog meer kinderen gekregen. En inderdaad, die gemeenschap om hen heen heeft hen ook een soort van geaccepteerd. Heeft gewoon geaccepteerd van, ja, dat is echt de liefde. Maar je ziet ook al snel allemaal scheurtjes. En gewoon zo, die vragen blijven natuurlijk de hele tijd van, oké, maar dit is toch niet oké? Hoezo is het nu soort van wel oké? Toch weer ook dat idee van, oh, maar weet je wel, je kan niet kiezen voor op wie je verliefd wordt, maar dus het is
toch ook gewoon
allemaal
pedofilie.
Ja,
ik bedoel,
dat is
als het andersom was geweest, dan was het gewoon pedo en weg.
Maar dat
was
dus
stel jezelf
van
die vraag niet eens. Ja.
Precies, maar dus het is ook interessant qua perspectief dat het opeens een vrouw is met een jongere jongen. Dus die film roept gewoon allemaal zo vragen op, en dat vind ik er dus heel interessant aan. Maar ik had ook wel weer dat ik dacht, jezus, dit is nu echt zo gewoon zo'n een soort arthouse blockbuster, weet je wel. Dus het is ook een soort, terwijl je dan ook weer denkt, oh, maar ik weet het niet. Dus het ging ook weer mij heel erg wakker, die vraag aan van, is in kunst een soort van alles gelegitimeerd, weet je wel? Dat nu ook zo'n verhaal dan echt een mega podium weer krijgt. Dat fucking veel mensen dit gaan zien. En dat het dus ergens ook, het wordt niet per se geromantiseerd, maar het wordt op manieren ook wel weer gelegitimeerd. Dus het is een soort, nou ja, het is gewoon interessant. En ik denk wel dat ook als ik was er alleen naartoe en ik dacht wel, oh ja, ik had er eigenlijk al met iemand naartoe gewild dat je zo
daarover kan praten.
Precies.
Daarna. Ja.
Dus dat is wel, in die zin vind ik het gewoon een tip. Dat je toch over dit soort dingen ook nadenkt en met elkaar in gesprek gaat.
Volgens mij kunnen we misschien wel in een extra aflevering, kunnen we bijvoorbeeld deze ook een keer zien. Maar je hebt dus ook, je had ooit een documentaire, De Staircase, over een vrouw die van een trap is gevallen. En eigenlijk is de vraag, heeft haar man dat gedaan? Heeft haar man haar vermoord, of nee? En het ene deel van de kinderen vindt het wel, andere niet. Nou, en die zaak, die volg je helemaal. En daar is dan een speelfilm over gemaakt.
Ja.
En daar is dan nu weer een documentaire.
Of the Fall, toch?
Ja, en daar is dan nu weer volgens mij een documentaire over gemaakt. Of misschien was het wel gewoon een los interview, maar volgens mij is dat dus nu een documentaire over hoe dit voor die nabestaanden is. Dat fucking Colin Firth nu je vader speelt. En dat het dus een heel
Oh, wow, interessant.
Dus ook over de ethiek van, mag je overal maar...
iets over maken en wat... Ja,
films over maken.
Oh, laten we inderdaad misschien dan over hier over iets... met een extra aflevering van volgende maand.
Moeten we wel eerst even kijken of dit ook echt bestaat. Of dat ik dat gewoon heb gezien en dat het gewoon een fragment was van een interview of zo. Van,
we kijken wel even wat we precies gaan doen. Maar rond het thema is wel interessant.
Dit thema is heel interessant om een keer te bespreken.
Nice. Ja, wat is jouw tip?
Ik tip? Ja, echt een vreselijke documentaire. Ja, het is een driedelige serie. Het heet Bad Surgeon. En het gaat over wat zou zijn een van de beste vooruitstrevende chirurgen van de wereld. Die ook in Stockholm opereert. sorry.
Jezus.
Het is helemaal niet leuk. Het is ook helemaal niet grappig. En die heeft een nieuwe methode. Waarbij hij stukken slokdarm. Dus als mensen slokdarmkanker hebben. Dat je eigenlijk dus helemaal niet kan behandelen. Of heel moeilijk kan behandelen. Hij heeft dan een soort 3D-printen slokdarm van stamcellen. Dat zou dan een nieuwe techniek zijn. En dus hij kiest dan mensen uit wie die operaties doen. En je volgt dus dat een beetje. Dus dokters over die methodes. En je volgt zijn vrouw, vriendin over... Zij was in New York bij NBC News journalist. En zij maakte een verhaal over hem. Ze werden verliefd. Nou, bla, bla, bla. Hmm. Nou, die man die... blijkt dus echt een oplichter te zijn.
Wow.
Ja, en ik ga niet allemaal dingen... Want wij spoilen. Hebben echt een paar keer zo... Wow. Maar die operatie die werkt dus niet. Dus die mensen gaan dood. Maar ook echt op een verschrikkelijke manier.
Oh, wat daar.
Ja, het is echt vreselijk. En daarin was dus ook dat ik dacht... Oh, ik vind het ook weer... Ik ben dit echt aan het opvreten. We hadden allemaal patat gekocht. En ook in bed zo vreten. Nog één. We kijken helemaal af. Weet je wel, dat je zo... Gewoon mensen... Naar mensen kijkt die de dood in de ogen kijken. En we weten dat ze worden opgelicht. En we kijken door, weet je. En het was... Ja, het is dus... Ik tip dit dus. Okay, het is ik vind het sowieso een hele goede documentaire. Het is heel goed gemaakt. En het gaat ook over... klokkenluiders en hoe dat zit in de medische wereld en hoe die hiërarchieën zitten opgebouwd. Het is echt super leerzaam, maar ja, het is dus ook gewoon een hele lekkere documentaire. Want het heeft ook weer heel erg dat Tinder-swindler-achtige gevoel, weet je wel.
Ja, het is ook weer, zoals jij altijd zegt, crack voor je brein.
Het is ook gewoon crack voor je brein, ja. Dus, maar het is wel echt heel heftig, dus
Ja.
Heftige crack voor je brein, echt gebeurd. Daarna lekker googelen wat er nu met hem is ge... Ja. Dat allemaal. Ja.
Alright. Love it. Oké.
De levensvraag.
De levensvraag. Yes, we hebben er weer een hele mooie en ik denk voor heel veel mensen herkenbare. Lieve Tatjana Amalou, met veel plezier luister ik naar jullie verhalen over het leven, de levensvragen van andere luisteraars en ik heb veel aan de tips die jullie geven. Graag stuur ik dan ook mijn eigen levensvraag voor jullie op. Excuus voor de lengte. Nou, dat maakt nooit uit. Wij houden lekker van lange levensvragen. Mm-hmm. Ik heb een hele fijne relatie van bijna 4 jaar... met een man die geen kinderen wil. Zelf ben ik er nog niet over uit... of ik dit in de toekomst misschien wel zou willen. Ik ben bijna 33 en ik geniet volop van het leven. Ik kan 1000 redenen bedenken om niet aan kinderen te beginnen... maar ook redenen bedenken waarom ik dit wel zou willen. Even los van het feit dat kinderen krijgen niet voor iedereen mogelijk is. Ik heb ondertussen aardig wat boeken verslonden over dit onderwerp, waaronder de boeken die jullie getipt hebben. En heb het boek Kinderen krijgen is optioneel van Marloes de Vries zojuist besteld. Het voelt alsof ik erover kan blijven lezen, maar het komt op hetzelfde neer. Kinderen krijgen is geen weloverwogen, goed beredeneerde keuze, maar een gevoel. En dat oergevoel ontbreekt bij mij. Ik balanceer tussen ja en nee. Dit kan per dag verschillen. Als ik zou kiezen voor kinderen, zou ik mijn relatie moeten verbreken. Wat ik echt, echt, echt niet wil. Ik hou zielsveel van hem. Met de hoop dat ik iemand vind waar ik ook zoveel van zou kunnen houden... dat ik het aandurf om samen een gezin te stichten. Kies ik om kinderloos door het leven te gaan... dan behoud ik alles waar ik nu zoveel waarde aan hecht... maar moet ik ook iets loslaten, wat misschien nooit voor mij bestemd is. De keuze voelt onmogelijk. Ik hoop dat jullie mij tips kunnen geven. Liefs M. PS, een andere vorm van ouderschap waarbij mijn partner geen vader wordt, maar ik met een ander co-ouderschap zou aangaan, ziet mijn partner niet echt zitten. Al zou hij mij wel altijd vrij laten om mijn hart te volgen en steunen waar nodig.
Ja.
Ja.
Nou, allereerst, wat misschien heel belangrijk is om te zeggen, wij kunnen geen antwoord geven op of jij kinderen
wel of niet kinderen moet
wel
krijgen.
Of kinderen moet willen, inderdaad.
Ja, moet
dat,
willen, ja.
Dat is natuurlijk niet wat wij kunnen zeggen. Maar
helaas, waren we maar zo'n orakel.
Ja, ik bedoel, ik wil best kop of muntje voor je pakken. En dan gewoon nu zeggen, kop is wel en munt niet.
Nou,
en
jij zegt sowieso nee, gewoon, ik zeg sowieso wel, dus bye. Ja,
of inderdaad, ons advies is tweeledig. Tatjana vindt van wel en Baloo vindt van niet. Nou, zoek het uit. Maar aangezien we ontzettend veel vragen krijgen met betrekking op het wel of niet krijgen voor kinderen, Hebben we...
Your attention, please. This is an important announcement.
Ja, deze levensvraag sluit ontzettend goed aan op de samenwerking die we hebben. En dat is de samenwerking met Blossom Books. En daarom vinden we het een uitstekend moment om in te zoomen op het boek waar onze brievenschrijver ook al naar refereert. Hè? Dat ze dus gaat bestellen. Kinderen krijgen is optioneel van Marloes de Vries.
Ja. Zoals de titel doet vermoeden, gaat het boek over alles waar je in deze fase van je leven over nadenkt. Ik denk ook de fase waar wij in zitten en dus veel van onze luisteraars
ook. Absoluut.
Het onderschrift is dan ook waarom niet alle vrouwen moeder willen worden. En dat is naar mijn mening een verademing. Omdat het zoveel lucht geeft om, om er op een andere manier over dit onderwerp na te denken. Ja. Het onderwerp kan heel erg zwaar voelen. Als er zoveel van afhangt, zoals bij deze luisteraar. Dat je gewoon soort in die twijfel blijft zitten. Mm-hmm. En er zijn nogal wat oordelen, vooroordelen, vaak goed bedoelde, maar alsnog heel vervelende vragen, ongepaste opmerkingen, maatschappelijke drempels die we onszelf en elkaar opleggen. Als het gaat over het onderzoeken van deze levensvraag, dus ja, wil je wel of geen kinderen? Wil ik wel of geen kinderen?
Ja, nou, wij hebben het boek al gelezen.
Ja.
En het is echt een ontzettend goed boek. Het is ontzettend goed geschreven. Ik heb het met heel veel interesse en bewondering gelezen. Want ook als je de keuze wel hebt gemaakt, moet je je altijd verantwoorden.
Ja.
En ik krijg dus ook heel vaak de vraag of ik bang ben voor spijt of iets dergelijks. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wat we in deze levensvraag eigenlijk ook teruglezen. Hè? Dat die angst om een verkeerde keuze te maken er ook is. Dus ik wilde eigenlijk een paar dingen uit het boek waar ik zelf heel veel aan heb gehad. In de vragen die overeenkomen met de levensvraag wilde ik graag eventjes meenemen. En dat gaat over het volgende. Dit stukje staat op bladzijde 90. En er staat: geen kinderen willen is niks nieuws. Hmm. En het is een quote van Jane Saver. Dat is een schrijver. En zij zegt het volgende. Moederschap is niet langer een noodzakelijke of een toereikende voorwaarde voor volwassenheid of voldoening in het leven. Het is een biologische optie en een psychologische roeping waarvan, bij nader inzien, een significante minderheid van de vrouwen erkent dat het niet bij hem past. En daarna wordt dus uitgelegd dat deze gedachte van dat het niet bij je past ook al voorkomt in hier ook voor de Franse Revolutie. Dan hebben we het over 1789 tot 1799. Werd er in de Franse steden door 15-22% van de volwassenen gekozen om vrijgezel te blijven. En in deze gevallen dus ook kinderloos. Door het uitstellen van het moederschap werden vrouwen onafhankelijker van mannen. Dus het is helemaal niet iets. Het wordt heel erg gezien dat geen kinderen krijgen als iets van nu. Weet je wel? Dus eigenlijk alsof jij, alsof je echt ontzettend afwijkt
van de norm.
Van de norm die lijkt alsof die dus al decennia lang is zoals die is. Maar dat is dus niet zo. Er zijn heel weinig over bekend. Over, nou ja, dus,
hoe dat dus in de geschiedenis al anders was eigenlijk. Ja, dit soort dingen vind ik dus inderdaad heel fijn aan dit boek. Dat er best wel veel context wordt gegeven. En dus ook inderdaad op geschiedkundig niveau.
Ja.
Maar dat je gewoon inderdaad door dit soort dingen te lezen, voel je al toch minder een soort outsider of minder een soort, oh, ik ben ongeveer de enige, natuurlijk niet echt de enige, maar ook procentueel gezien ben ik echt de uitzondering die voor dit levenspad kiest. En dat is dus En voelt het ook soort enger of nog meer alsof je dan de boot mist of zo? Omdat je dan, dat is denk ik met alles zo, waarbij je dan tussen aanhalingstekens de uitzondering bent, of in ieder geval denkt dat je dat bent.
Ja.
Terwijl het dus gewoon al veel langer voor veel meer mensen natuurlijk gold. Of dat veel meer mensen deze keuze ook hebben gemaakt. En ik denk ook als het gaat over dat stukje spijt.
Ja.
Dat is denk ik in dit thema, omdat het is natuurlijk ook, het is gewoon een levenslange keuze. Weet je wel, het is ook een soort van, ja, als je niet voor kinderen kiest, op een gegeven moment ben je als vrouw, in ieder geval biologisch gezien, kan je gewoon niet meer die keuze nog maken.
Ja.
Maar ook als je een kind hebt en je bent er misschien helemaal niet zo blij mee als je had verwacht of had gehoopt, dan is dat natuurlijk ook, ja, je hebt voor de rest van je leven, als het goed is, een kind en ouderschap. Dus het is ook nogal, weet je, het is iets fucking groots. En, maar ik denk, ja, nogmaals, dat dit soort fragmenten in dit boek, dat best wel wat lucht kan geven rondom deze keuze.
Ja, wat ik ook heel leuk vind aan het boek is eigenlijk de andere kant van het omslag. Er staat er inspirerende vrouwen. En dat zijn deze vrouwen, de vrouwen die je in de galerij ziet, besloten geen moeder te worden. En dan gaat het van Oprah Winfrey tot Floortje Dessing, tot Wendy Snijder, Simone de Beauvoir, Sandra Oh, Dolly Parton, weet je. Ja. René Zellweger, Loes van der Heuvel. Dus het is gewoon, ja, vaak word je natuurlijk, je wordt heel makkelijk geconfronteerd met de andere kant. Maar dit is heel fijn om dat eventjes zo heel compact te zien. Oh ja, zij. Ja. Als je dat in één keer allemaal naast elkaar ziet, denk je, oh ja, en dan voel je je ook niet zo alleen.
Ja, ja. Ja, wat ik ook echt heel fijn vind aan het boek is dat het een heel goed beeld geeft van hoe je leven eruit ziet als je niet kiest voor het vervullen van een kinderwens. Ik denk dat doet me ook denken aan toen ik een blauwe maandag zwanger was.
Mm-hmm.
Dat ik toen met iemand sprak die ook zwanger was, ook ongepland. En die toen ook voor abortus heeft gekozen, net zoals ik uiteindelijk. Maar dat zij ook zei van, probeer te visualiseren hoe het is als je hier wel voor kiest. Dus als je wel een kind, nou ja, krijgt, als het allemaal goed gaat. Maar ook hoe het is als je dat niet krijgt. Dus weet je wel, wat geeft het je dan? En dan kom je waarschijnlijk ook heel veel hele mooie, vervullende dingen tegen. Want dat is natuurlijk ook wat waar we gewoon best wel een soort van mee worden doodgegooid in deze maatschappij. Dat het veel makkelijker is om je in te beelden hoe het wel is als je kinderen krijgt, toch? Omdat de maatschappij daar ook op is ingericht. Maar doe dat dus ook met de situatie van, hoe ziet mijn leven eruit zonder het vervullen van die eventuele kinderwens? Want dan kan er ook ontzettend veel moois op je pad komen. Dan kan je ook een ontzettend rijk leven leiden. En daar, dat komt ook heel erg naar voren in dit boek. Kinderen krijgen is optioneel. Dat is echt perfect om eigenlijk te beginnen met die visualisatie en om gewoon die kant beter te verkennen. Wat hier bijvoorbeeld ook naar voren komt, is wat zijn de voordelen van kinderloos zijn. En het geeft ook houvast hoe je je leven in kan richten zonder kinderen. En ik denk dat, dat zeiden net eigenlijk ook al, maar echt ieder persoon met een baarmoeder van ongeveer onze leeftijd, die stelt die vragen en die herkent denk ik heel veel dingen in dit boek en in die twijfel en in dus de keuze die daar aan vasthangt. Wij hebben het hier natuurlijk ook al vaker over gehad. Ik weet ook nog steeds niet precies hoe ik erin sta. Bij mij wisselt het ook best wel. Het hangt natuurlijk gewoon ook af met, heb je een partner of heb je een relatie? Of weet je, hoe voel je daarin? Ik ben natuurlijk net ook een jaar gewoon vrijgezel geweest.
Ja.
Dus toen was ik er ook eigenlijk minder mee bezig. Of voelde het veel meer van, ik denk dat ik het niet wil. Maar die twijfel, die is er nog steeds. Maar wat ik wel gewoon voel, en dat is eigenlijk al heel lang, is dat het gewoon niet vanzelfsprekend is dat ik kinderen wil. En dat vind ik, dit boek is daar ook gewoon een hele goede titel van. Net zoals het boek van Jantine Jongbloed, Soms wil ik een kind. Wij hebben het ook al een tijdje geleden gehad over een fragment van haar. Zij was toen bij een lezing rondom dit thema, ook rondom haar boek bij de Bali. En dat zij dus ook zei van, eigenlijk elke keuze die je maakt hierin, dus of elke keuze, zijn dus eigenlijk twee keuzes. Tenminste, als het gaat over biologisch ouderschap. Elke keuze is een goede keuze. Je gaat bij elke keuze ga je geluk vinden. Dat is dan gewoon de weg die je gaat bewandelen. Dat is dan het leven dat je gaat leiden. En het ene is niet beter dan het andere. En ik denk dat we daar veel meer naartoe moeten gaan. Dat het inderdaad is, soms wil ik het en het is optioneel. En uiteindelijk moet je daar een weg in vinden. Maar dit soort boeken, denk ik, vooral nu ook dit boek dat wij nu zo behandelen, wat voor ons allebei gewoon heel erg heeft geresoneerd. Dus kinderen krijgen is optioneel. Dat Ja, kan je er echt wel houvast in bieden.
Ja, ik heb nog een stukje dat ik graag wil voorlezen. En dat slaat heel erg aan op wat in de levensvraag wordt gezegd over het oergevoel ontbreekt bij mij. En ik balanceer tussen ja en nee. En dit kan per dag verschillen. Daar sloeg ik heel erg op aan. En dan wil ik even een stukje voorlezen onder het kopje. Het staat op bladzijde 168. Mocht je willen meelezen of mocht je het willen teruglezen als je het boek hebt. En dat stukje heet De wereld is niet zwart-wit. De eerste keer dat ik schreef over mijn niet rammelende eierstokken was in 2016 voor een prachtig Vlaams vrouwentijdschrift dat inmiddels ter ziele is gegaan, Charlie. Op dat moment voelde ik nergens in mijn lijf of hoofd dat ik moeder wilde worden. Nergens een behoefte om een baby te maken, maar ik vroeg me wel af of dat gevoel nog zou veranderen. Of er een moment zou komen waarop ik wel moeder zou willen worden. Als het om zulke levensveranderende kwesties gaat, vind ik dat je jezelf altijd ruimte moet gunnen om van mening te veranderen. Als je op dit moment voelt dat het een nee is, dan is dat prima. En als je op een gegeven moment misschien begint te voelen, dan heb je er alle recht toe om dat gevoel te onderzoeken. Maar ook als je altijd stellig ja hebt gezegd en dat verandert naar ik weet het niet en is dat ook oké. Duik in je gevoelens en je verlangens. Wat is goed voor jou en voor je potentiële kind? De wereld is niet zwart-wit en je leven al helemaal niet. Juist die fluiditeit van het leven maakt het mooi. Op zijn minst interessant. Nou, ik denk dat dat een heel mooi advies is en ook een hele goede toon zet van wat dit boek is.
Ja.
En wat je gaat lezen. En,
ja, want dat vind ik ook, zeg maar, het is helemaal niet met gestrekt been erin van je moet dus geen kinderen krijgen. Weet je wel, het is een soort van, het is heel genuanceerd. Het is ook, ik vind het ook gewoon fijn hoe het boek in elkaar zit. Het is inderdaad wat jij zei, goed geschreven. Het is ook heel grappig. Er zit veel lucht in. En dus naast ook die context en een soort van ja, een beetje van die lijstjes of rijtjes. Ook heel erg mooie illustraties. Dus ja, ik denk dat de brievenschrijver heeft het ook al besteld. Ik denk dat dit boekje ook echt heel veel ruimte kan geven om nog verder die twijfel te onderzoeken. En dus je het gevoel kan geven dat elke keuze die je maakt uiteindelijk gewoon oké is.
Precies.
En
anders gewoon kop of munt. Maar ik zou eerst gaan voor het boek Kinderen krijgen is optioneel van Marloes de Vries.
Ja.
Uitgegeven door Blossom Books.
Zeker.
Dus nou, we hopen dat je in ieder geval wat geruster bent geworden.
Ja.
En ook voor de mensen, want deze levensvraag staat niet op zich, op zichzelf. Want we krijgen echt heel vaak vragen hierover. En we zullen er ook waarschijnlijk nog heel vaak over gaan praten. We zullen dit boek er ook echt nog zo nu en dan eventjes bij pakken.
Ja.
Het is fijn om te hebben.
Ja, zeker.
Ook als je de keuze wel hebt gemaakt, is het fijn om te hebben.
Ja.
Goed, dit was weer de 128e aflevering. Het was niet weer de 128e aflevering.
Dit was
de
128e
aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Volgende week zijn we er weer. We gaan ook ergens binnenkort een extra aflevering opnemen. Die kan je via petjeaf.nl/tussen30en doodgaan. Staan er nog heel veel voor je. Mocht je ook denken, hoe kom ik deze januari, februari in vredesnaam door? Wil je samenwerken? Mail dan naar Jul of naar Amanda. tussen30en doodgaan@gmail.com.
Yes, blijf ons levensvragen insturen via de mail of via Insta-DM. En we zien jullie volgende... We spreken jullie volgende week weer.
Ja, we zien jullie volgende keer. Want dan zet ik even het adres van Tatjana online. Kunnen we allemaal daar komen.
Nee, laat me met rust. Oké, doei.
Later.